is machtig, hij is krachtig, hij is prachtig en waarachtig, hij is machtig, Jezus de Heer. Hij is machtig, hij is krachtig, hij is prachtig en waarachtig, hij is machtig, Jezus de Heer. Alle macht,
alle macht
in de is hem gegeven. Hij is machtig, hij is krachtig, hij is krachtig en waarachtig, hij is machtig, Jezus de Heer. Hij is machtig, hij is prachtig, hij is krachtig en waarachtig, hij is machtig, Jezus de Heer. En geen ding,
en geen ding
is onmogelijk,
is onmogelijk
voor degene die hem gelooft,
die hem gelooft.
Hij is machtig, hij is krachtig, hij is prachtig en waarachtig, hij is machtig, Jezus de Heer. Hij is machtig, hij is krachtig, hij is prachtig en waarachtig, hij is machtig, Jezus de Heer.
Doei doei.
Ik denk dat het zo gaat. Doei. De schoudertjes.
Ja. Ja.
Nog
ja.
Een
ja.
Keer doen?
Ja.
Ja. Gingen we niet snel?
Ja.
Nee, zij hebben
ja.
Een beetje moeite met kracht. Ja.
Hij is machtig, hij is krachtig, hij is prachtig en waarachtig, hij is machtig, Jezus de Heer. Hij is machtig, hij is prachtig, hij is krachtig en waarachtig, hij is machtig, Jezus de Heer. Allemaal. Is hem gegeven.
Is hem gegeven.
Hij is machtig, hij is krachtig, hij is prachtig en waarachtig, hij is machtig, Jezus de Heer. Hij is machtig, hij is krachtig, hij is krachtig en waarachtig, hij is machtig, Jezus de Heer. En geen ding,
en geen ding
is onmogelijk,
is onmogelijk
voor degene.
Voor degene
die hem
gelooft, die hem
gelooft. Hij is machtig, hij is krachtig, hij is krachtig en waarachtig, hij is machtig, Jezus de Heer. Hij is machtig, hij is krachtig, hij is prachtig en waarachtig, hij is machtig, Jezus de Heer.
Doei doei.
Ja, een hele tijd voor. Voor mij wel, ja. Nou, ik ben wel altijd dichtbij, ja, dat scheelt. Ja, dat klopt. Ik geef altijd.
Dus ik maak er nog geen punt van. Dus.
Ik zing hard mee thuis.
Je hebt veel goed. Ja, en Sarah ook. Sarah.
Dat is mooi. Ik ben benieuwd. Ja, pas op.
We hebben net geoefend, hè? Ja, dat is wel. Ja, toch?
Ja.
Welke is dat?
Ja.
De eerste. Ik kan op zich wel van op het hoofd. En dan ga ik heel laat zingen.
Het ligt soms ook wel dat je wat hoort.
Maar ik kom er dan later niet meer bij. Dus dat is het op het hoofd. En dan wissel ik halverwege.
Spelen, weet je dat Fabië kent?
Kunnen we ook zingen. Ook.
herkenbaar.
Ja, ik ben hem aan het zoeken. Waar stond hij net in?
Maar het hoeft niet allemaal tasjes en stiften om maar te zingen.
Vier, toch? Zijn er vier, toch?
Oh nee, de koper nog niet in, maar ik hoop een beetje ademloos. Op de een of andere manier.
Moet ook niet te snel, hoor.
Maar dit doe ik
toch? Ja. In de hele noten kunnen we het proberen.
Nou, heb je ook zo'n ademloos?
Ja. Ja, alsjeblieft. Nou, dat zal weer wat over weten.
In Christus is nog west, nog oost, in en nog zuid, nog noord. In noord en mensen door zijn kruis, de wereld door zijn woord.
Ik hoop dat hij niet gelijk doorgaat. Als hij gelijk doorgaat, dan wordt het naar ademhappen. We hebben hem niet horen.
Komt er nog voor? Deze kennen we wel. Komt het goed. En het persoon ken je ook goed.
Ik ben even aan het denken. Oh ja, dat ken ik al. We gaan de tijd allemaal vooruit, denk ik.
Oh, my.
In Christus is nog west, nog oost, in en nog zuid, nog oost. Eén wordt de mensheid door zijn kracht, de wereld door zijn woord. Tot ieder hart dat hem behoort, met hem gemeenschap vindt. De dienst aan hem is gouden kort, dat alles samen geliefden sluit u dan aan een van daarin lieve uit. Als kinderen om u
leidt.
Kinderen
zijn. Het staat kinderen, maar ik denk dat we moeten zingen.
Kinderen. Als kinderen om uw vader reikt. Ja, klopt. Je kan ook als kinderen. En dan nog. Ja, ik doe ook kinderen. Nou, goed, ik wou dit zeggen. Kinderen.
Ja, gaan we door als kinderen?
Nog één keer geliefde?
Oh ja, geliefde. Oh, je hebt de tekst niet. Geliefde dan.
Gewoon helemaal, ja.
Liefde sluit je dan aan een vandaar en liefhoog zijt. Als kinderen om uw vader en Christus toegewijd.
Voordat daar weer kinderen komen.
Het zuid en noord weer zijn verblijd. Hem prijzen west en oost. Aan Christus hoort de wereld wijd. In hem is hij vertroost.
Ja, dat zal wel. Dan gaan we een hele andere kant op. Oké, zullen we afspreken? Als er een gek woord komt, zeg ik de lange, en dan doe jij de korte, en dan zit er één van ons goed. Waar zijn we met vluchten? Waar zijn we met vluchten? Waar zijn we met vluchten?
Waar zijn we met vluchten?
Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst. Of u nu op afstand meeluistert of meekijkt of hier weer in de kerk bent. Misschien na een lange tijd weer. Hartelijk welkom. Ik heb voor u nog een paar mededelingen die ik herhaal van zondag op Zuidhoven. Allereerst de aankondiging van het huwelijk van Judith Vogel en Adriaan de Jager. Die gaan op 4 juli trouwen in de Grote Kerk. Een besloten dienst met Richard van der Leden van der Linden en uiteraard de vader van de bruid. Volgende week zondagmorgen nemen de kinderen van de zondagschool afscheid. Daarvan zijn natuurlijk de kinderen van de zondagschool en hun ouders uitgenodigd. Dus dan zal de kerk volgens de huidige normen al redelijk vol zijn. Dus u kunt zich helaas voor die dienst niet aanmelden. De middagdienst is met de jongeren. En dan kunt u zich wel aanmelden en dan zullen we zien hoeveel plek er is. Er zijn verkiezingen gehouden. Dank u wel voor de stemmen die ook uitgebracht zijn via de post. En u hebt op zondag op Zuidhoven de uitslag kunnen lezen van de broeders die door de gemeente zijn gekozen en de kerkraad zijn benoemd. En we bidden voor de broeders die benoemd zijn en die hun benoeming in overweging hebben. En ook voor de broeders die niet benoemd zijn. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst.
Goedemorgen ook. Ik mag u verzoeken te gaan staan hier in de kerk. We willen nu stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. We beleiden met elkaar, onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. We willen met elkaar zingen, dat is zo'n ingesleten gewoonte. We gaan met elkaar luisteren naar Psalm 139, vers 1, 2 en 3. We luisteren naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. En die beantwoorden we met de woorden van Matteüs 22. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En we beantwoorden dit met de woorden: Ik zal de Heere God lief hebben met mijn hele hart, met mijn hele ziel, mijn hele verstand. Ik zal mijn naaste lief hebben als mijzelf. We zullen samen bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel. Groot is uw trouw, o Heer. Uw trouw aan mensen. Ja, daarvan lezen we in uw woord dat u trouw bent. U zegt het zelfs over uzelf dat u de trouw bewaart. U laat dat op iedere bladzijde van de Bijbel vermelden. En nu erkennen we en belijden u dat het waar is ook. Dat er heel veel dingen zijn die we niet begrijpen, maar dat uw trouw onverminderd is. Uw trouw aan mensen. Uw ongekende, uw onbegrensde majesteit. We kunnen dat gewoon zien in de dingen van ons leven. Onze levens die niet altijd vlekkeloos verlopen, integendeel, maar dwars door alles heen schittert uw trouw. Eigenlijk hoort dat ook bij de dingen die we niet goed begrijpen. We begrijpen het niet omdat uw trouw aan mensen, aan ons mensen, aan ons zoals we thuis of in de kerk de dienst meevieren, iets is wat wij niet beantwoord hebben. De rode draad door ons leven is uw trouw, niet onze trouw. De rode draad is niet ons geloof, maar uw genade. We prijzen u juist ook voor die trouw van u, de trouw van uw genade. Anders kwam er werkelijk niets van terecht, van de wereld niet en van ons niet. We bidden u daarom met vertrouwen om vergeving van onze zonden. We belijden dat we gezondigd hebben in gedachten, in woorden, in werken. Ziet u ons aan in Christus Jezus, uw Zoon. En vernieuw ons door de kracht van uw geest om in het spoor van uw genade en trouw zo te leven zoals u dat van ons vraagt. In de dingen die we doen, in de dingen die we zeggen, in de dingen die we denken, in de dingen die we koesteren. leert u ons ook zo u te waarderen om wie u bent. De God van hemel en aarde. Vader, Zoon en Heilige Geest. Te prijzen tot in eeuwigheid. Leer ons ook die ander die we ontmoeten in ons leven te waarderen om wie hij is. Er zijn veel demonstraties over discriminatie en racisme. Het kan zo zijn dat we als lid van de gemeente niet serieus worden genomen, omdat we anders zijn dan anderen. Heere, helpt u ons om onze plek in te nemen. Maar het zit blijkbaar diep in mensen om ons boven anderen te verheffen. Of om in ieder geval er zelf altijd beter uit te komen. We bidden ook of u onze ogen wil openen als dat een structurele levenshouding bij ons is. Als we een ander bewust of onbewust kleineren, van minder waarde achten om hoe die ander eruit ziet of zich gedraagt. Geef dat we een gemeente mogen zijn waarin ieder zich welkom en waardig weet. En als we dan uw woord openen, geef dat het duidelijk mag zijn dat uw woord ook wat dat betreft een licht op ons pad is. Niet omdat dat moet, maar omdat we een ander leren zien in het licht van wie u bent. Zegent u uw woord voor onze harten en opent u onze oren om werkelijk te verstaan wat u zegt en om daaruit te leven. We bidden u voor onze gemeente. Wilt u ons bij elkaar houden? Ons blijvend aan elkaar verbinden en ons de moed en de zin geven daar wat aan te doen. We danken u voor de stemmingsvergadering, voor de broeders die verkozen zijn. Geef ze vrijmoedigheid hun benoeming te aanvaarden. We bidden ook voor hen die niet gekozen zijn. Wijst u ook hen de weg in hun leven. Gaat u ons allen voor. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Uw kerk in de crisisgebieden van de wereld. En als wij steeds meer vrijheid hebben, we bidden voor deze wereld waarin het virus rondgaat en rondwaart, soms als een brullende leeuw. Ach Heere, ontfermt u zich over deze wereld. Zegent u wetenschappers om het virus te beteugelen. Zegent u uw kerk om een licht te zijn en een troost te zijn, ver weg en dichtbij. We danken u voor de mogelijkheden die we in ons land weer krijgen. Voor bezoeken die weer mogelijk zijn. Vooral voor onze ouderen, ook al is dat soms nog beperkt. Wat zien we uit naar gewone contacten? Geef dat het verder ook weer wat mag normaliseren. We danken u dat Steven ook weer eens thuis mag komen na een lange tijd. We bidden voor hem en voor Ellen en Hans. We bidden ook voor de anderen, voor Leanne, voor Laura, die ook weer hun weg moeten proberen te vinden. We bidden u ook voor hen die we noemden op zondag op Zuidhoven. Voor zuster Van der Linden die de groetenkaart krijgt. Wees haar nabij naar lichaam, geest en ziel. Bemoedig u haar met kracht in haar ziel. We danken u hartelijk dat de oogoperatie van Ina zo heel goed is gegaan. Wat bijzonder, wat een wonder. U bent groots. We danken u heel hartelijk. Zegent u haar, ook bij het verdere herstel. We danken u dat er mogelijkheden zijn voor Ank om geholpen te worden. Het zal geen gemakkelijke weg zijn, een weg waar we tegenop zien, maar gaat u mee. Zegent u haar en allen die haar lief zijn. Geef wijsheid aan de artsen en vertrouwen op u die hen leidt. We bidden u voor de familie van Valen. Het had heel anders kunnen gaan, dat beseffen we. Denkt u zo aan Corinne. We danken u dat we wat optimistisch mogen zijn. Maar we zijn kwetsbare mensen. Zorgt u voor hen allen. Wees u ook met Lucie de Jode, die deze week een knieoperatie moet ondergaan. Wees u haar goede herder. Zorgt u voor haar en die haar lief zijn. Geef wijsheid aan artsen. Zo komen we tot u, getrouwe God en Vader. We leggen onze levens, ons lichaam en onze ziel in uw handen. We zijn toch het eigendom van Christus Jezus. Maak ons daarvan bewust hoe groot dat is om dat te weten. Geef die vreugde, die overtuiging, dat geloof aan ons allen. Door uw geest hoort u ons uit genade. Amen.
Goedemorgen jongens en meisjes in de kerk hier. Gezellig dat er hier ook weer een paar zijn. Ik kijk ook naar de camera, want er zijn er ook nog heel veel niet in de kerk, maar thuis. En voordat ik vandaag met het Bijbelverhaal begin, begin ik met een prentenboek wil ik jullie even laten zien. Ik heb namelijk een boek meegenomen over papa's. Niet zo heel raar denk ik op Vaderdag. Misschien heb jij je thuispapa ook al wel verwend. Maar dit boek gaat over een kleine beer. En die kleine beer die gaat op zoek naar alle papa's die hij tegenkomt. En ik ga niet alles voorlezen, maar ik ga wel stukjes laten zien. Hij komt papa's tegen die in de speeltuin spelen. Misschien papa dat ook was met jou. Papa's die je leren fietsen en heel hard meerennen. Papa's die heel goed zandkastelen kunnen bouwen. Of ijsjes voor je kopen. Papa's die heel erg groot zijn en je bovenop je nek zetten. Misschien mag jij er ook wel zitten. Hop, nou is je op zijn kop. Maar ook wel komt die papa's tegen die boos worden, gaan grommen en grauwen omdat de tent niet opgezet kan worden. Misschien herken je het ook wel. Papa's die voorlezen, papa's die kunnen voetballen. Maar aan het eind van het boek zegt die kleine beer, zoals mijn papa is er eigenlijk maar één. Ik kan geen enkele andere papa vinden die is zoals mijn papa. En dat vind ik eigenlijk heel fijn. En dat heb jij denk ik ook. Of misschien denk je, nou ik heb eigenlijk helemaal geen papa. En daar word ik wel een beetje verdrietig van. Dan ben je vandaag goed in de kerk. Want in de kerk weten we dat iedereen een papa heeft. En eigenlijk gaat het Bijbelverhaal erover dat de papa die wij hier in de kerk hebben, dat er ook maar één van is. En dat die heel speciaal is. Dat noemen we wel heilig. Onze God, die mogen we ook vader noemen. En die is heilig. Daar gaat het verhaal over. En heilig betekent, er is er maar één van. En hij is heel bijzonder. Afgelopen week hebben we allemaal gehoord over Israël die in de woestijn was. En Mozes. En Mozes is weer bovenop de berg. Maar alle mensen in de woestijn, ja, die kunnen alleen maar naar die grote berg kijken. Die zien een grote wolk op die berg en Mozes zien ze niet. En het duurt nu al zo lang. Ja, zeggen ze tegen elkaar, misschien is Mozes wel van die berg afgevallen. Misschien is hij wel gestruikeld, wie zal het zeggen? En ze gaan naar Aaron toe, die daar nu even in plaats van Mozes de baas is over het volk. Die zegt, Aaron, waar is God nou? En waar is Mozes nou? We zien ze niet. We zien alleen die wolk op die berg. Wat moeten we nu? Maak voor ons een God die we kunnen zien. Nee, zegt de Aaron. Weet je nog, God had ons regels gegeven. Er is maar één God. Er is een heilig God. En je mag geen beeld van mij maken. Nee, zegt het volk, wij willen zien. Want stel je voor dat Mozes helemaal niet meer terugkomt van die berg. Dan hebben we een probleem. Goed, zegt de Aaron. Ga thuis maar op zoek naar alles wat van goud is. Misschien heb je nog wel gouden armbanden of gouden oorbellen. En alles wat van goud is, moet je brengen. En van alle kanten komen mensen aanlopen met gouden spullen. En die doet hij in een grote bak en dan gaat hij smelten. En als hij het smelt, wordt het helemaal vloeibaar. En dan kan je er iets nieuws van maken. En hij maakt er een groot gouden kalf van. En hij zegt, dat is jullie God. Ja, zeggen de mensen, nu kunnen we God zien. En ze zeggen, hoera, dat is God. En ze gaan dansen eromheen. Maar ondertussen zit Mozes nog steeds bovenop die berg met God te praten. En God zegt, Mozes, de mensen luisteren niet. Ik had gezegd dat ze geen beeld mochten maken. En nu zijn ze aan het dansen om een gouden kalf, omdat ze denken dat ik een gouden kalf ben. Ga naar beneden en zeggen wat van. Nee, zegt God, weet je wat ik doe? Ik stop met het volk Israël. Ik wil helemaal geen God meer voor hen zijn, want zij luisteren niet. Ik maak van jou wel een volk. Nee, zegt Mozes, doe dat niet. U hebt beloofd met ons mee te gaan. Ik zal naar beneden gaan en ik zal ze straf geven, maar ga alsjeblieft nog wel met ons mee. Goed, zegt God, maar ga nu naar beneden naar ze toe. En dan klimt Mozes de berg af. En hij gaat niet zonder iets, nee, hij heeft twee dingen bij zich. Onder iedere arm heeft hij grote stenen bij zich. Daar had God zelf alle regels op geschreven. En Mozes klimt de berg af. En als hij beneden komt, dan ziet hij dat gouden kalf. En hij ziet alle mensen vrolijk zijn. En dan wordt hij zo boos, dat hij die stenen die hij van God had gekregen, zo op de grond gooit. Helemaal kapot. En dat gouden kalf, dat smelt hij weer, zodat het helemaal vloeibaar wordt, dat goud. En dan doet hij het in het water en dan zegt hij, drink het nou maar op. Dit is niet wat God bedoeld heeft. Hier wordt God boos om. Want God, daar is er maar één van. Die is heel speciaal, die is heilig. En die mag je geen beeld van maken. Dus net zoals kleine beer maar één papa had. En er was maar één papa zoals hij. Hebben wij een God in de hemel. En er is er maar één zoals hij. En die is heilig. En dan mogen we papa noemen. Mogen we vader noemen. Maar dat is wel een hele bijzondere God. Daar moeten we altijd wel heel eerbiedig mee omgaan. Dat was het verhaal van vandaag.
Bijbel open en we lezen Gods woord voor ons vandaag uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 5 vanaf vers 11. Nu wij dus deze vrees voor de Heer kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons. Opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. En wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, Als één voor alle gestorven is, dan zijn zij alle gestorven. En hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En nou hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem.
En de tekst is vers 16. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen we hem nu zo niet meer. Gena van God, hoe loof ik u. Dat is het lied dat straks gezongen wordt na de preek. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Laat ik maar gewoon met de deur in huis vallen. Hoe beoordeel je nu een ander mens? Op grond van welke criteria? Ja, dan kun je het hebben over de eerste kennismaking, maar het gaat straks wat verder. Die eerste kennismaking is wel heel belangrijk. Je moet bijvoorbeeld solliciteren. Nou, wat valt je werkgever op? Ben je voor de gelegenheid gekleed? Hoe is je oogopslag? Ben je voorkomend? Ben je enthousiast? Heb je kennis van zaken? Nou ja, dat moet later blijken. Of wat dacht je van je eerste afspraak, de eerste date? Je ziet van alles in één oogopslag. Het is goed of het is fout. En dat is belangrijk, hè? En we zeggen niet voor niks. Het goed begin is het halve werk. Maar het gaat verder. Want hoe gaat het nou een volgende keer? Hoe is iemand die zo heel prima lijkt, waarvan je denkt van dat is hem, die moet ik hebben in mijn bedrijf. Of dat wordt mijn geliefde. Hoe is die nou echt? Op grond waarvan beoordeel ik dat dan? Maar het gaat nog verder. Hoe bekijk ik nu iemand anders? We hebben het vaak gehoord dat het gaat over etnisch profileren. Iemand selecteren op grond van zijn huidskleur, van zijn nationaliteit. En daarmee iemand extra controleren. Dat lijkt me gewoon heel vervelend. Omdat je nu eenmaal een ander kleurtje hebt dan de meeste Nederlanders, je vaker je idee moet laten zien. Je vaker niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatie. Je jezelf echt moet bewijzen om voor vol te worden aangezien. Je je echt helemaal moeten aanpassen om mee te kunnen doen. Lijkt me heel vervelend. En het kan nog erger worden als je echt wordt genegeerd. Als je echt niet meetelt. Of alleen nare grappen moet ondergaan. We leven niet in de Verenigde Staten, dat weten we wel. Maar als je je een beetje verplaatst in de ander, weet je wel dat het in Nederland ook gebeurt. En dan kun je natuurlijk 100 keer zeggen van ja, maar als ik opsporing verzocht bekijk, dan gaat het bijna altijd over een licht getinte man, hè. En we weten dat de gevangenis voller zitten met mensen met een niet-westerse achtergrond enzovoort. Maar we weten ook wel, en kijk maar eens goed in de spiegel en denk maar eens aan je eigen leven terug als je het goed hebt, dat jij betere kansen hebt gehad. Ik werd getriggerd door een opmerking van de paus. Ik weet niet meer precies hoe het precies ging hoor. Maar hij had het over Italianen en Spanjaarden. En de verschillen. Ik weet niet meer in welk verband. Maar hij sprak niet over Italianen en Spanjaarden. Hij had het over onze broeders en zusters in Italië en Spanje. Dat is heel wat anders, hè? Het gaat niet opeens over een heel ander soort mens in een ander land. Maar over mensen. Broeders en zusters in de taal van de paus. Die wonen in een ander land. Het gaat over dezelfde mensen die wij zijn, maar die nu eenmaal op een andere plek wonen. Ja, we kunnen niet allemaal hier wonen. Die andere gewoonten hebben. Ja, onze gewoonten zijn niet altijd helemaal geweldig. Een andere kleur hebben meegekregen. Onze kleur is niet de enige. Een andere geaardheid kunnen hebben. Dat is zo. Maar het zijn precies dezelfde mensen. Broeders en zusters in de taal van de paus. Ik vond het bijzonder dat hij dat zo zei. Het deed me denken aan het Bijbelgedeelte. Maar het deed me ook denken aan wat we natuurlijk wel eerder hebben gehad. In allerlei wereldoorlogen en andere oorlogen. Waar mensen soms in het leger dat er predikanten bij waren, priesters. Die baden voor de God van de Fransen, voor de God van de Duitsers. En je denkt van hoe is het mogelijk? Alsof God een God van een volk is. Alsof God een God is van een staat. Alsof je kunt zeggen God is de God van Nederlanders. Van Nederland. Het enige volk waar God zich ooit aan verbonden heeft, is het volk van Israël. Nog wat anders dan de staat Israël. Maar daar heeft God zich dus aan verbonden. Maar na Pinksteren is het totaal anders geworden. Ja, ik moet er wel bij zeggen, de Romeinen hadden ook wel wat bereikt. Je hoorde bij het Romeinse Rijk of je hoorde, was een barbaar, om het zo te zeggen. Maar door het werk van de Heilige Geest na Pinksteren werden grenzen doorbroken die door mensen zijn gemaakt. En die zichtbaar zijn voor mensen. Paulus heeft het in Galaten er bijvoorbeeld over dat in Christus geen sprake is van een slaaf of een vrij mens, een man of een vrouw. Een Griek of een Jood, barbaar of skiet. Maar alles en in alle is Christus. En hij heeft die scheidingsmuur tussen zijn eigen volk en de heidenen weggehaald. Nou, het werk van de zending is daar het bewijs van. Dat het werk van God over de hele wereld gaat. En dat je kunt zeggen van, dat je niet kunt zeggen God is alleen een God van Nederlanders. Ook vanuit Nederland wordt de zending bedreven in Afrika, in Azië. Blijft trouwens lastig, hè? Om daarmee ook niet het westerse denkpatroon mee te nemen. En het westerse geld en de westerse zeggenschap en de afhankelijkheid die dat meebrengt. Maar Jezus zei tegen zijn discipelen, maak alle volken tot mijn discipelen. De kerk is niet een kerk van mensen uit Nederland en daar, maar de kerk van mensen achter Jezus. Wie ze dan ook zijn. Ik begon de preek met, hoe beoordeel je een ander mens? Op grond van welke criteria? En dan hoor je wat Paulus zegt. Zo beoordelen we dan vanaf nu niemand meer naar het vlees. Zo kennen we, zegt hij. Maar hij bedoelt, of dat zo kun je het vertalen, zo beoordelen we niemand meer naar het vlees. En hij bedoelt daarmee, we beoordelen niemand naar met menselijke maatstaven. Naar wat wij er in onze eigen wijsheid van vinden. Dat heeft vaak, die menselijke maatstaven, een dimensie van kleur. Hoe zie je eruit? Het heeft vaak een dimensie van naam. Heb je een Hollandse naam of een Arabische naam? van achtergrond. Maar wees je daarvan bewust, ook in de kerk. We kennen alleen maar broeders en zusters. Geen echte en minder echte broeders en zusters. Maar het heeft ook nog andere dimensies. Iemand beoordelen naar het vlees. Hè? Past iemand in jouw kraam? Past iemand bij jouw soort mensen? Is iemand van ons soort mensen? Heeft iemand een grote auto, een dikke portemonnee? Of woont iemand driehoog achter? Heeft iemand gestudeerd op de universiteit? Of werkt hij al vanaf de middelbare school? Ziet iemand er knap uit of minder knap? Mag ik iemand of niet? Hoort iemand bij de kerkenraad of niet? Ben je een dominee van de goede kleur? Is die ander wel oud genoeg om mee te kunnen praten? Is die ander wel jong genoeg om iets van het leven van nu te begrijpen? En vervolgens, zo doen we dat. Zo bekijken we dat. Schrijf je iemand nou af of niet? Beoordelen, dat heeft vaak als gevolg veroordelen. Die ander hoort er wel bij of niet bij. Nou, dat speelt zich allemaal af buiten de kerk en in de kerk. En je zou zeggen, hoe kan het dat het in de kerk gebeurt? Terwijl we in de kerk alleen maar op de genade van God zijn aangewezen. En niemand een streepje voor heeft. Niemand. De een is niet meer broeder of zuster dan de ander. Echt niet. Paulus zegt in ons gedeelte dat het bekijken van iemand zelfs met Jezus te maken heeft. Hoe zie je Jezus? Hoe beoordeel je Jezus? Er staat, ook al hebben wij Christus naar het vlees gekend. Wat betekent dat? Je kunt op twee manieren begrijpen. Je kunt zeggen, we kenden Jezus zoals hij bij ons was, zoals hij rondliep door de wereld, door Israël. Zoals we hem konden zien, konden horen spreken. Of we beoordeelden Christus naar onze eigen maatstaven. In het eerste geval zegt Paulus dat hij Jezus gekend heeft. Gezien heeft toen Jezus nog op aarde was. Dat zou wel kunnen. Maar hij schrijft er eigenlijk verder nooit wat over. Dat hij Jezus heeft gezien en gehoord. Behalve dan later op de weg naar Damascus. En vervolgens begrijp je niet precies wat hij daar nou mee bedoelt. Hij zegt het andere. Ook al hebben we vroeger Jezus naar het vlees gekend. Beoordeeld op een vleeselijke manier. Naar onze eigen maatstaven. Dat deed ik vroeger, zegt hij. Nu niet meer. Dat doe ik niet met een ander. En ook niet met Jezus. Wat betekent dat? Jezus naar je eigen maatstaven beoordelen. Nou, Jezus bekijken. Zoals je denkt dat hij moet zijn. Zoals jij denkt dat hij moet zijn. Zijn discipelen, de mensen van Israël, die dachten het is de bevrijder van de Romeinen. Nou, daar begint het al mee. Anderen dachten het is de wonderdoener. Het is de profeet. Een wijs mens. Een interessant mens. Iemand waar wat over wordt verteld in de kerk. Iemand die je kunt negeren. Iemand uit het verleden. Iemand waar ik niets aan heb. Iemand die niet bestaat. Naar vleeselijke maatstaven iemand beoordelen. Jezus beoordelen is iemand onschadelijk maken. Dat is het eigenlijk. En eigenlijk is dat dus Jezus onschadelijk maken. Jezus van afstand bekijken en zeggen. Tja. Maar niet relevant. Maar kun je zeggen, dat kan toch? Niet iedereen gelooft toch in hem? Dan ben je toch niet meteen verkeerd bezig als je niet in hem gelooft? Dat is een lastige vraag hoor. Zeker als je mensen tegenkomt die het echt geprobeerd hebben hem te leren kennen. Maar Paulus zegt alleen dat hij dat niet langer doet, omdat hij Jezus beter, anders heeft leren kennen. En dat blijft staan. Niemand, en ook Jezus niet, wil hij volgens zijn eigen maatstaven beoordelen. Maar hoe dan wel? En hoe komt die verandering dan? Nou, die verandering kwam, dat komt door wat Paulus noemt de liefde van Christus. Die is in zijn leven gekomen en staat er, die liefde van Christus, vers 14, dringt ons. Die dringt hem iets over Christus te vertellen aan anderen. En dat kan niet meer volgens zijn eigen maatstaven. Waarom kan dat niet? Omdat die liefde van Christus iets is wat je nergens mee kan vergelijken. God zelf kun je al met niemand vergelijken. Niet met een mens, niet met een afgod. Zo heel anders. De heilige, zoals we net hoorden. Maar Gods liefde, de liefde van Christus, kun je helemaal nergens mee vergelijken. Onvoorwaardelijke liefde. Liefde voor mensen die niet wederkerig is. Liefde die niet eist. Liefde die geeft. Liefde die geduldig is. Liefde die zichzelf geeft. Liefde die zichzelf opoffert. En dat heeft Paulus leren zien. En dat lezen we in die versen die we lazen. Hij is voor alle gestorven. En Paulus zegt erbij dat hij tot dat oordeel is gekomen. Tot die gedachte is gekomen. Nou, dat had inderdaad te maken met de ontmoeting met Jezus op weg naar Damascus. Toen hij de christenen gevangen wilde nemen. En toen Christus hem plotseling verscheen op de weg. En toen hij van zijn paard afviel en blind werd. Maar het heeft ook te maken met de studie die hij daarna gedaan heeft. Met alle gesprekken die hij gevoerd heeft. En zo is hij tot inzicht gekomen. Hij heeft erover nagedacht. Over hoe hij Jezus zag. En hoe je Jezus ziet. Wie de Christus had moeten zijn volgens zijn eigen maatstaven. En hoe hij is in Jezus. En zo is hij tot dit oordeel gekomen. Dat Jezus gestorven is. Dat Jezus gestorven is niet voor zichzelf, maar voor anderen. Dat Jezus gestorven is als één voor allen. En dat betekent, zegt hij, dat dus die allen allemaal gestorven zijn met Christus. Hij stierf voor hen. En daarom stierven ze met hem. En hij stierf opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hen, voor hem die voor hen is gestorven en opgewekt. Dat heeft Paulus ook verder bedacht. Op grond van de schriften. Jezus stierf en wij met hem. Om niet zomaar te sterven. Het doel van ons leven is niet de dood. Maar om echt te leven. En wat is echt leven? Voor hem leven. Met je schepper en verlosser. Leven zoals het was bedoeld, is bedoeld en zal zijn tot in eeuwigheid. Dus Jezus stierf voor je, stond op voor je, zodat je niet meer voor jezelf zou leven, maar voor hem. Er staat nog wat bij, hij heeft dat voor allen gedaan. Het is goed dat het erbij staat. Het gaat tenslotte niet alleen om jou. Het gaat om de wereldwijde kerk en het wereldwijde werk van Christus. Het werk van de zending, van de evangelisatie. Nou, vanuit die liefde van Christus, Paulus zegt dat hij op deze manier de mensen tot het geloof beweegt. Vanuit de overtuiging dat hij door God geroepen is om dat te doen. En dat hij ook voor zijn werk verantwoording moet afleggen. En vanuit die liefde van Christus is hij aan het werk. En nu is het bijzonder dat Paulus dat vervolgens ook bedenkt als het gaat over zijn gedachten over Christus. En zijn gedachten over andere mensen. En zijn oordeel over Christus. En zijn oordeel over andere mensen. Het blijft niet iets waarvan je zegt van dat zit ergens in zijn bovenkamer. Niet zomaar een mooie gedachte die verder rest niks doet. Nee, het heeft invloed op zijn hele leven. En hij bekijkt het hele leven op een andere manier. En hij bekijkt andere mensen op een andere manier. Vanuit het kruis van Christus. Hoe kijkt hij nou naar Jezus? Als naar degene die zijn leven gaf voor anderen. Om hen met hem te laten leven. En hoe kijkt hij naar andere mensen? Als naar mensen voor wie Jezus wilde sterven en opstaan. En zegt hij dan ook nog eens, wie in Christus Jezus is, gelooft, vertrouwt, is een nieuwe schepping. Je behoort bij de nieuwe schepping van God. Je krijgt een nieuw leven. God maakt alle dingen nieuw en hij doet het ook al bij jou. Een nieuwe schepping. Dat lijkt een beetje op wat Jezus tegen Nicodemus zei, hè? Over wedergeboren worden. Dus ook opnieuw geboren worden. Maar dat was voor Nicodemus iets persoonlijks. Maar een nieuwe schepping, dat wil zeggen, je hoort bij dat nieuwe dat God aan het maken is. Je hoort bij de nieuwe scheppingsorde. Het nieuwe normaal. Een nieuwe schepping. Nou, en dat is nou waar het om gaat in de beoordeling van Christus en de ander en jezelf. Eerste, hè, beoordeling van Jezus. Denk niet te klein over Jezus. Denk niet te klein over hem. Denk ook niet te kerkelijk ingekaderd over hem. Denk werelds, ruim en groots en goed over Jezus die zijn leven gaf. En wiens rijk geen einde zal hebben. En van dat rijk mag jij nu al deel uitmaken. Kijk zo naar Jezus. Niet met de ogen van wat mensen ervan vinden. En of het ouderwets is of nieuwerwets of wat dan ook. Iets van vroeger, iets van je oma. Kijk zo naar hem. Zo kon je vroeger kijken. De ogen van een buitenstaander. Maar als je Christus liefde hebt leren kennen, is hij alles. Heeft ook te maken met hoe je kijkt naar een ander. Ja, met je vrienden zal het wel gaan. Maar die ander in de kerk. Die ander die je tegenkomt. Die anders is dan jij. Van een andere nationaliteit. Met een andere kleur. Met een andere opvatting. Met andere gedachten. Zwaarder, lichter, rijker, armer, witter, zwarter, dommer, knapper, intelligenter, vermoeiender, lastiger, nader, vervelender. We zien het. Maar beoordeel die ander nou niet op deze maatstaven. Het is maar een of het is. Zo is het niet. Niet alleen pijnlijk voor die ander, maar ook zondig, vleeselijk. Kijk die andere als iemand waarvoor Jezus wilde sterven. Jezus wilde opstaan. Als iemand waar Jezus zijn genade voor wil geven. Die net als jij van genade mag leven. Een nieuwe schepping mag zijn. Zou dat niet enorm helpen? We kunnen allemaal maatregelen nemen om racisme en dergelijke tegen te gaan. En ja, maatregelen dit, beleid dat, beleid dit. Maar kijk eens zo. Zie die ander eens als iemand waarvoor Jezus gestorven is. Dat zou je eigenlijk eens moeten doen, hè? Denk eens aan heel iemand anders dan jij bent. In wie je vaak op een verkeerde manier beoordeeld hebt. Denk eens aan iemand. We hebben vast wel iemand in onze gedachten. Toch? Iemand waarvan je denkt van, nou, niet ons soort mensen. Denk je aan iemand? Heb je iemand in gedachten? En kijk dan ook eens met de ogen van Christus naar die persoon. kijk eens met hem. Iemand waarvoor Jezus wilde sterven en opstaan. Dus we beoordelen niemand meer naar het vlees. Christus niet. De ander niet. Ook jezelf niet. We zijn niet alleen dader van oordelen over een ander, maar soms ook een slachtoffer. Je zou maar anders zijn dan de meeste anderen. Je zou maar buitengesloten worden op grond van je huidskleur, je geaardheid of weet ik veel wat. Je zou maar niet meetellen. Nou, je kunt de straat op, de barricade op, maar daarmee wordt het niet opgelost. Kijk eens in de spiegel. En kijk eens en zie eens iemand staan en zeg tegen jezelf, daar staat iemand voor wie Christus wilde sterven. Net zoals voor die ander. Nou, in de spiegel kijken is misschien soms lastig. Misschien durf je dat niet. Nou, kijk dan eens naar jezelf bij het kruis van Christus. En zie jezelf dan als een nieuwe schepping. Groei daarin. Kom steeds meer en steeds duidelijker tot dat oordeel. Dat je niemand en dus ook jezelf niet meer ziet op vleeselijke manier. Gemeente, wees zo in deze wereld een ander geluid. Je moet niet meehuilen met de wolven in het bos, van welke kant ze ook komen. Maar Jezus kent alleen mensen. Geen bijzondere mensen en bijzonderder mensen, maar alleen onze soort, homo sapiens, zondaren, goddelozen. Christus wilde ervoor sterven. Denk dus niet dat je beter bent en doe dus niet alsof je beter bent. Denk niet dat je minder bent en doe niet alsof je minder bent. We hebben een Heer. En die gaat over dood en leven. Hij gaf zijn leven. Hij is te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. We zullen samen danken en bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we willen u heel hartelijk danken voor het evangelie. Het evangelie dat de Heere Jezus toch anders is dan wij er soms denken. Dat u veel grootser bent in uw liefde, veel genadiger bent. Dat u daarvoor kwam, Heere Jezus, vanuit uw liefde om te sterven, opdat wij zouden leven. En u ziet u ons hier bij elkaar, hier in de kerk, of u ziet ons als we thuis meekijken, meeluisteren. En u kent u ons allemaal. En we vragen van u, wilt u geven dat we daardoor diep doordrongen mogen zijn van wie u bent. En dat dat dan ook het meest basale van ons leven mag zijn. Het kennen van Christus Jezus. Als ik hem maar ken, hem de mijne weet. We willen u vragen, geef dat we, ja, dat niet alleen maar iets is van de zondag of van mooie momenten in ons leven. Maar van iedere dag. Dat de basis mag zijn van ons bestaan. Dat er één is die ons lief heeft. Dat er één is die voor ons stierf. Dat er één is die ons veilig thuis brengt. Heere, geef dat we daar niet van wegkijken. Dat we toch weer niet op onze eigen vleeselijke manier naar de dingen gaan kijken, maar dat we zo naar u mogen zien, zoals u bent, Heere Jezus. En geef dan dat we ook zo naar onszelf leren kijken, als naar iemand voor wie u wilde sterven. Niet alleen maar voor anderen, maar ook voor onszelf. En soms kunnen we met alles wat we denken en doen en alles wat we zingen en wat we behoren te zeggen, soms daar ook nog wel veel vragen over hebben. Of stormt het in onze ziel daarover? We willen u danken dat het evangelie niet iets is voor een enkeling. Maar dat apostel Paulus de wereld over mocht gaan met dat evangelie. Dat u in Christus de wereld met zichzelf was verzoenende. En dat u zo uw leven gaf, Heer Jezus. En dat u vraagt of wij ons met u willen laten verzoenen. Geef dat we dan ook vanuit onszelf leren zien op u, die boodschap geeft en met ons mee wil gaan naar huis. En we vragen ook aan u, wilt u geven dat we u niet te schande zullen maken door de manier waarop wij leven, waarop wij kijken naar anderen, waarop wij handelen met anderen. Andere mensen die, net als ik, net als wij allen, slechts van genade kunnen en moeten en mogen leven. We weten niet precies hoe diep het zit. We weten niet precies waar het allemaal op vast zit in ons leven. Maar we vragen aan u, helpt u ons om echt een mens van Christus te zijn. Niet meer zo gebonden aan onze huidskleur. Niet meer zo gebonden aan onze nationaliteit. Hoe trots we soms ook kunnen zijn op Nederland, maar dat we trots zullen zijn dat we mogen horen bij het Koninkrijk der Hemelen, waarin geen sprake is van barbaar of skiet of Griek of slaaf of vrije, van man of vrouw, waar alles en alles is Christus. Heere, geef dat we ons zullen verzetten met alles wat we in ons hebben, om een ander minder te achten dan onszelf. Hoe zouden we kunnen als we van genade leven? Als we een stukje brood krijgen tot vergeving van onze zonden. Een slokje wijn krijgen tot verzoening. Hoe zouden we dan nog meer kunnen zijn dan een ander? Maak ons innerlijk bewust, Heere God, van hoe groot uw liefde is voor ons soort mensen. Andere mensen zijn er niet. Heere, we danken u dat we hier mochten zijn. Hier met een heel aantal mensen, met 30 mensen ongeveer. Het is goed om elkaar weer te mogen zien, daar zijn we dankbaar en blij om. Gaat u ook met andere mensen mee, wees u met hen thuis. Geef dat het steeds beter mag gaan, dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Heren, wees u zo met ons. Aanvaardt u onze dank. Brengt u ook vanmiddag ons weer samen. Zegent u dominee van de Heuvel die dan in de dienst voorgaat. En wilt u ons horen, barmhartige Vader, om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan wordt nu de collecte aangegeven. Die is bestemd voor de kerk en voor ons kerkverband. De Heere zegene u en uw gaven. En u weet dat de Heer heeft het blijmoedig gegeven. Lief staat er. We gaan luisteren naar het lied In Christus is nog west, nog oost, in hem nog zuid, nog noord. Fijn dat u hier was en fijn dat u meekeek of meeluisterde. Ga dan heen in vrede, in de vrede van Christus. En de genade van onze Heere, Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.